14e of laatste vers van Psalm 73. En dat wel uit een zendbrief van Paulus aan de Hebreeën. En daarvan het 13e hoofdstuk. Wij noemden nu Hebreeën 13.
Eil afhankelijkheid van u die hoge majesteit. Breiden wij onze God, onze handen. En harten tot u uit te roepen, u aan en uw lieve zoon. Schenk ons uw genade. En wil door den geest uw zoons nog in ons midden zijn. Verlicht ons het verstand. Schikt ons het hart. Ontsluit ons uw getuigenis. En doe uw woord zo loop hebben, waartoe gij dat geeft, waartoe het is. Of dat ze gezegend en gewenste vruchten nog mag openbaren, tot spijt der hel, maar tot uw eer in het heil onze zielen. Wij wensen dan ons samen zijn aan te vangen buiten onszelf. In de naam van uw lieve zoon voor te zetten in zijn kracht. Om met dankzegging te besluiten. In uw doorsprong. Uit wien, door wien. En tot wien alle dingen zijn. En is onze hulp in de naam van u den Heere. Der Heerscharen die de hemel. En die de aarde gemaakt heeft. Amen. Wij zo even met elkaar opzongen is een getuigenis van Asaf, die grote tempelzanger. Die ten eerste was een waar kind Gods, en nog ten tweede verrijkt met zodanig een ambt om de dienst in het heiligdom mede op te luisteren. En wat hij daar spreekt is niet een zaak van de inhoud dat het is zoals dat Asaf dat ziet, zoals hij dat verstaat. Maar wat we opzongen is een zaak die komt uit de diepste grond van zijn hart. Uit de kennis die door die eeuwige geest in hem is gewrocht. Die verre van u zijn, die zullen vergaan. En wat hebben we daaronder te verstaan, die verre van u zijn? Toch niets anders als wat in Adams bondsbreuk begrepen is. Daarin kunnen gaan, staan, daarin leven, daarin verkeren. En daar staat kortaf van, die zullen vergaan. En daar is immers het tweederlei leven en daar is tweederlei einde. De een die kan zijn eigen leven leven, het zij in wereld, het zij in godsdienstzin. Want uiteindelijk is dat toch hetzelfde, komt op hetzelfde neer. En we zongen die verre van u zijn. Dus die op eigen pad kunnen gaan. De schriftuur die onderscheidt slechts drie onderscheidene omstandigheden in het leven. We lezen de twee delen bij de profeet Zacharia. Het zal een geest geven. En het derde, dat zal God in het vuur brengen. Dat staat er in die zin, of dat God wil zeggen. En ieder die begrijpt wel wat er onder die twee delen en wat onder het derde deel verstaan wordt. Want die twee delen, dat is de wereld. En dat is de godsdienst, waar God de stad niet van krijgt. Het derde deel, dat zijn de zijnen, die zal die in het vuur brengen. En louter gelijk met het zilver loutert. Laat ons dat dus op een behoorlijke wijze onderscheiden. Dat we niet over de wereld gaan als een godsdienstig en een kerkgaand publiek. Maar dat in onze harten wonen bestaat uit kracht van afkomst in Adam, die deugt niet. Ik moet in een andere, ik moet in een nieuwe staat gevonden worden. In die staat waarvan staat Christus zelf spreekt, dat die zoekt, die vindt, die klopt, wordt opengedaan. En die bidt dat hij zal ontvangen. En ze zeggen, is dat niet wat lichtvaardig? Maar mijn vrienden, wij kunnen en mogen toch de grote koning, het hoofd van de christengemeente, niet beschuldigen van lichtvaardigheid. Maar we hebben te onderscheiden dat die zoekt, dat loopt over dat koninkrijk en over Christus. Die wind, er is daar niet sprake van hemelzoekers, van gelukszoekers. Maar er is er sprake van het zoeken van dat koninkrijk. En dan spreekt de koning niet van een misschien. Maar die spreekt van zekerheid. Ik heb al meer gezegd dat ik. Het tegenwoordig zei, u keek toch zeker wel op zo'n mens als ik ben, dat die genade verkreeg in de ogen Gods. Hij zei, well, nee, helemaal niet, waarom? Hij zegt, dat leert ons toch het woord. Je had geen hap adem en leven meer bij jezelf en in Adam, dan is het er toch aan verbonden. Want God die hand haalt zijn woord. En toen kwam het tot nagedachte, inderdaad, zeg, dat was waar. Zo zijn de zaken. God handhaaf zijn woord. Dus die nu verre van hem zijn, die dus buiten Christus, buiten de genade, die buiten dat waar leven dat er is in zijn zoon, en kunnen leven verre van God. Dat staat God en de zakelijk, die zullen vergaan. Niet kunnen, nee, dat zal. Gij roeit uit alle die van u afvoeren. Die gaan op eigen wegen. Maar nu staat er, het is mij goed na bij God te wezen. Nu haalt de man een leven van strijd. Net als een keten schalm aan schalm een geheel uitmaakt. Zoals Azaf leven een leven van strijd. Zelfs zag hij erbij op de goddeloze voorspoed. Die waren niet de moeite als andere mensen, werden met andere mensen niet geplaagd. De ogen puilden uit van vet inbeelding, des harten gingen ze te boven, ze mergelden de lieden uit. Het deed zich aanzien als onder de bedouwende en zegenende hand Godes. En hoe was het nu met hem? Zijn bestraffingen, die waren er allemaal los. Het is toch wat hij. Bestraffingen. Steeds en steeds weer. Mijn vrienden, geef het door. Heus niet. We zijn toch gevallen mensen. Van de week werd ik op een morgen wakker. En toen heb ik eerst eens over alles nalen gedenken. Toen heb ik zelf gezegd. God, hier leg ik. Nog tot het land, nog tot de mesthopen kwam en werp het weg. En wat is dan het goddelijke antwoord? Dit woord was tot me, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Toen God ons in een nood uitkomst gaf en we dat kerkgebouw gekregen hadden, de eerste, de beste zondag. Ik was in opgewekte stemming met een ruim gemoed, want God die was de getrouwe, de waarachtige. En daar ik 's morgens op mijn knieën lag om te vragen genade voor die dag, was zijn woord of dat me wilde onderwerpen. Nog tot land, nog tot de mesthopen kwam. En dat gebeurde 3 zondagen achter elkander. En toen ben ik daarom, en zegt wel eens met mijn neus daarop gedrukt, ben ik daar weer eens bijgebracht. God, die verheerlijkt hier zichzelf. En doet dat in zijn werken. Waarin wordt God nu hoger groot gemaakt. Als dit dat ik helemaal van de kaart geveegd word. Dat zijn wil. Dat is de weg. Ik was 5 jaar toen ik hier gezeten heb. Bij het trapje van de preekstoel op een bankje. Toen hier het gebouw in gebruik genomen werd. En toen sprak boven het in de voorreden. Dat zodra als dat de voeten der priesters in de Jordaan indoolden, stonden de wateren der Jordaan. En toen zei hij onder meer dit. En mensen al hebben begrepen dat elke keer als ik de preekstoel op moet, dan moet ik de dood in. God die maakt pad waar geen pad is. Die verheerlijkde zichzelf. Ik ben het nooit vergeten. En telkens komt dat weer voor een dag. Dan is mij goed staat er na bij God te wezen. Maar nu zijn ze na bij God als mensen die zichzelf moeten verwerpen. In alle opzichten moeten verwerpen. Uit de armoede en dood en het ongeluk niks anders overblijft. Nadruk. Dat is dus je wil. Goed namen God te wezen. Nu al het onze. Dat vaagt u weg. Maar wat een heerlijkheid en zaligheid ligt daar in het werk Gods. Hem te ervaren zoals die zich in zijn woord heeft geopenbaard, dat onschuldig. En dat is dan nog maar hier. Als de eerstelingen zo goed zijn, wat zal dan de volle oogst zijn? Gisteren, toen stond ik nog bij sterfbed van kind Gods. En die de laatste woorden tegen me zijn geweest. Wees naar boven naar het hart. Goed. Meer komen ze van de week niet zeggen. Hoe stond ik gisteren? Hoe stond ik bij de sterfbed? En toen ben ik zo wonderlijk te moeder geweest. Zij lag daar om af te leggen wat van haar was en wat tot deze wereld behoorde. En om aan te gaan doen wat geen oog gezien, geen oor gehoord had. En dan bevond ik me ook op die weg. Dus, dan pakken we maar op het poosje dat hier voorkomt. Want we reizen tegemoet. En reizen naar de hemel uit het aardse gewemel. Toe, laten we oppakken wat er voorkomt. En bij hem zoeken om te mogen betreden het pad van zijn geboden. Om te gaan als aan de hand van zijn woord. Laat ons daar vanavond een poosje bij stilstaan. Het woord waartoe we aandacht vragen, vindt in het ons zo even gelezen, het 13e of laatste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Hebreeën. We lezen daarvan vers 10 tot en met 14, waar Gods woord dus luidt. Wij hebben een altaar van de welke geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. Derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, omdat hij door zijn eigen bloed het volk zo heilige buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaad hij dragende, want we hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken het toekomende. Tot zover. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. Getrouwe, eeuwige God, die u zelf een eeuwige naam wilt maken op deze aarde. En dat doet in het roepen en trekken van zondaren. Ja, ze roept uit de macht der duisternis om zilver te brengen tot uw wonderbare licht. Daar gij daartoe de prediking van uw eeuwige evangelie van die gekruiste Christus hebt gesteld. Zo bidden we van u, wilt gij dan ons samen zijn, dan nog daartoe zegenen en heiligen. En stel het ons toch dienstbaar. Mag de eenvoud beslag leggen op onze harten, op onze zinnen en genegenheden. Het doet ons verstaan dat wij in Adam ten gronde zijn gegaan. En gij de drievoudige dood daarover hebt uitgesproken. En dat daar geen sprake is van verbetering, van verandering. Want wij zijn voor geen verbetering vatbaar. Maar nu spreekt gij met nadruk van vernieuwing, van heiliging. Gij spreekt van een nieuwe geboorte. Gij spreekt van onze oude staat in Adam die niet deugt. Maar van een nieuwe staat der genade. Die staat in Jezus Christus. Och, wil ons door uw geest en door uw woord genadiglijk bearbeiden. In de vernedering onder ons zonde en verloren staat. Maar in ons ook werken. En waar het gewerkt is, versterk het geloof in Jezus Christus. om met terzijde stelling van alles en mijn wegwerping van hetgeen geen wezen in zich besluit, wij, Jezus Christus, heilig in het hart, onze reinige making en zaligheid zoekend buiten onszelf in hem. Het is wel tegen onze natuur in, maar zou je ons de eer aan willen doen dat ons komt als een haardsteen uit te branden? Zouden we die eer van u mogen hebben dat we niet overhouden een scherf om as mede uit een haard of om water mee uit de gracht te scheppen? Dat alles ophoudt, dat er niets meer is om ons bezig te houden, omdat daar alleen overblijft uw genade, zoals dat ge die verklaard hebt in uw Zoon, die dat alles heeft verworven. Daar hij toch in leven en in sterven, in lijden en gehoorzaamheid zich uw goden onstraffelijk heeft opgeofferd, tot een verzoening voor uw zonde en tot weder aanneming te leven. Hoor gij dan onze gebeden? Wilt gij dezelfde er nog plaats schikken voor uw aangezicht? En dat uw woord zal lopen hebben, en dat zondaren voor u in het stof bukken? Ja, wilt gij die het op u gezet hebben, die ere schenken om eens in rechte onderhandelingen te komen met uw majesteit, om voor u te buigen in het stof in die weg waarin dat gij verhoogd wordt in gerechtigheid, u dan machtigen in recht, en wij voor u vallen, om te kennen daar ons pad ophoudt, waar wij ten einde zijn, wat opzoekende, wat reddende, reinigende, dekkende en heiligende zonders liefde in zich bevat. Dat gij in ons verlorenheid ons toebrengt, al wat we behoeven tot herstel in uw gunst en in uw gemeenschap. Zo dan in die weg is al roem uitgesloten en is het onverdiende zaligheid. Gedenkt ons de goede, zijn we u wist die arbeider liefde, des geloofs in ons gevrocht bevestigd dat, en mogen we door de vruchten verzekerd worden van de waarachtigheid van ons geloof. Wij bidden ook van u, wees ons genadig met uw ganse kerk, die gij lief hebt voor de grondlegging der wereld, waar gij die ook vergaderde, als ook mede die de dag van uw verschijning lief kregen in onverdeeld. Gezegend zaad, waar uw naam gedachtenis gevierd wordt, wees gij in het midden als een die dient. Die van openbare dienst is verstoken, met ook die wettig verhinderd zijn om onder ons te zijn, wil gij bewijzen dat gij meer hebt dan één zegen, en niet bij nog aan tijd, nog aan plaats verbonden, dat uw toezicht gaat over alles. Wij dragen al ons kranken uw goden op, de rommelend ingewand uw barmhartigheid. Heiligt gij wat geoverende bescheiden, verenigt hij met uw reine en lieve wil. Waar gij uw weldadigheid bewees, wil gij het hart schikken in huldiging en dankerkentenis aan uw majesteit, om te bekennen hoe menigmaal hebt gij uw gunst betoogd, om u te verheffen, ja u ter kennis te geven alles goeds. En wij bevelen dat alles u, ook ons ams broeder, en al zijn pijn en ellende en krankheid, wilt gij hem nabij zijn toeschikken, wat gij nodig weet, en waar het toch in al mag het toch in uw raad zijn om te herstellen. En anderszins, dat aan uw naam verheerlijkt wordt ook wanneer u dit moeitevolle leven moet verlaten. Ook bidden we van u, gedenkt zwakken, kruis, door rouw getroffen, bewijst u aan al wat u aanroept, aanhangt, u behoeft weer hoop en verwachting op u is. En wil ge met de verzoekingen de uitkomst niet onthouden, maar de beantwoorden nog goed zijn. Ook uw gezag in ons vaderland openbaar brengen. En dat gij herstel het verworpen koninklijk ambt uw zoons. En ons in schuld en boete tot u doen wederkeren. Dat gij tot ons wederkeren dat er nog eens eer voor u in het land wonen. En dat uw verscheurde gemeente tot de een worden vergaderd. Onder uw zoons heilsbanier om te zijn tot de zegen in het midden der natie. Wil ook uw almacht op het rond der aarde openbaren tegenover de verwoestende machten van dat beest die daar zijn woedend en werkend. Met doel alles onder de voeten treden, alles te overheersen, omdat uw naam en zang niet meer gedacht zou worden. Maar uw woord tot spot gij tot leugen aangesteld. En uw kerk in Israël als van de aarde weggevaagd. Dat kan toch niet zijn. Dat doet toch uw glorie niet. O onze God, hoort dan nog onze gebeden. Schik dezelfde plaats op de altaar die voor uw troon is en door ze ontmoeten. Zoals u bent horend en verhorend en zielvervullend uw God tot dankzegging. Laat ons nog zingen vooraf het vierde en achtste vers uit de 146e psalm. En het achtste vers, we noemen u vers 4 en 8 in psalm 146. Die grote heidenapostel heeft deze zendbrief dan geschreven aan zijn broederen naar het vlees, de Hebreeën. Wij weten uit de handelingen der apostelen hoe of dat heel het jodendom gekant was tegen Christus. Want zo'n zaligmaker hadden ze zich niet voorgesteld, nog ooit ingedacht. Eén die een roemloos einde had tussen twee moordenaren aan het kruis. En ze hadden zich voorgesteld en hun was ingeprent door leraars, dat als de zoon Davids kwam, die zou wederoprichten de vorige heerschappij, de dochter Sions. Zij stelde voor een prachtig elpenbenen troon, alles majesteit, heerlijkheid, luister, veruitblinken boven David en Salomo. Er was geen gedachte dat die koning een geestelijke koning zou zijn. En van daaruit is het geweest dat degene die Christus beleden de grootste vijandschap hadden van de huisgenoten, van familie, van kennissen, van helder geslacht. En daarbij kwam nog een tweede schrikkelijke strijd, zullen ze hebben moeten strijden tegenover de hel, want die is zeker gekomen met die nieuwere wetse godsdienst. Wie heeft de dienst ingesteld? Toch God zelf door Mozes. Eerst tabernakel, later tempeldienst. Immers het geslacht van Aaron, die zijn de dienende met de levieten als helpers. En nu zomaar opeens dat aan de kant en dan hem te eren, die gezegd wordt zaligmaker te zijn. Bewijs dat is. En wat voor zegen hebben nu? Als dat bij die mensen van Gods genade en aanwezig was, dan was er kracht genoeg om de vijand te beantwoorden. Maar nu in tijden zie ik voorwaarts, zie u niet, zie ik achterwaarts, ik merk u niet. In tijden waarin gelijk de kerk lag, dat Sion zegt, de Heere die heeft mij verlaten. De Heere die heeft mij vergeten. Wat moet ze dan daar tegenover stellen? En nu komt Paulus in het begin zijn brief, zonder enig commentaar of iets voorafgaan en zegt, tot zijn broeder God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vader gesproken hebbende, door de profeet even deze laatste dagen, tot ons gesproken door de zoon, welke hij gesteld heeft, tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En voeg eraan toe wat de welke is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door hemzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is taal die alleen gesproken kan worden door de verlichting en de kracht van de derde persoon en Heilige Geest. Zo aanstonds, wanneer Paulus hier aan hun gaat schrijven, dan rechtstreeks tast hij aan de kern der zaak wat over gaat. Waarin ligt ons heil? Waarin ons zaligheid? Hoe staat ons zaligheid vast? Dus zij gaat rechtstreeks voor ogen stellen Jezus, Jezus en Jezus alleen. Nu moet men om de tekstwoorden wel recht te verstaan, dit bedenken, en ons even onze geest verplaatsen in het geval van die mensen. Die waren van de kinderjaren af aan opgevoed in de ceremoniële eredienst. Van plechtigheden, bloedige offeranden. Daarbij de dienst die werd opgeluisterd. Met muziek, met gezang. En dat op zo treffelijke wijze dat het alles overtreffend was. dat was door God zelf ingesteld. Dus dat was zomaar niet door een voorkomen persoon van particulier christen. Of van een kind Gods. Of van een koning. Nee, God zelf had bevolen aan Mozes en God zelf had ingesteld. En dan waren die mensen als, ja, wat voor woord zullen we eens gebruiken, laat maar zeggen, vereenzelvigd met de ceremoniële eredienst van de jeugd af aan. En ieder van ons die weet wat we in onze jeugd in ons opnemen, hoe vast of dat het bij ons is. En er is dat bij hun het geval geweest. Nu is de tijd van het Nieuwe Testament aangebroken. Wat door ceremonieën, offeranden, plechtigheden was afgeschaduwd en voorgesteld. God had zijn heilig kind, had hij geheiligd in de wereld gezonden. Tot de verzoening voor de zonde. Niet om wet om de profeten te ontbinden. Maar om die te vervullen. En was de Zoon Gods de vervuller der wet. Maar nu liep het daarover om het lichte licht. En inzicht daarvan te ontvangen. En waar het rechte licht en het inzicht er was, is daar verschrikkelijk aangetrokken door de hel. Nu ligt dus, wat een pad. Strijd en nog een strijd. En van daaruit zeggen we dat Paulus begint bij de kern van de zaak waarom dat over gaat. Onzaligheid. Die vaststaat in Jezus Christus krachtens welbehagen Gods. En dan gaat hij in deze brief helemaal verder ontwikkelen en verhandelen. De ceremoniële eredienst om die mensen bij te brengen blijft in het geloof. Houd u aan Christus. Laat alles over u gaan wat gaat. En dat behoort dan ook onder wat we uw aandacht voorlazen. Vers 10. Wij hebben een altaar van welke geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dit zegt Paulus nadat hij in het bovenstaande heeft gezegd. Wordt niet omgevoerd door verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat hart gesterkt worden door genade, niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Het loopt dus over de genade. En dan zegt hij, wij hebben een altaar. Wonderlijk woord. Er staat niet, er is een altaar. Maar hij zegt hier tot de gelovigen, wij hebben in bezit, wij hebben gekregen, wij hebben ontvangen, dus ons is toegebracht. Dat is toch een hele wonderlijke zaak. Wat bedoelt hier de apostel met, wij hebben een altaar. Hier bedoelt Paulus niets anders mee als alleen Jezus Christus. Die noemt hij, wij hebben een altaar. Het is toch immers dus gesteld, wanneer dat het bij ons ernst is, omtrent onze zielenzaligheid, dan zullen we alles op alles stellen om zekerheid te verkrijgen dat we genade gevonden hebben in de ogen Gods. Want er staat de toestand waarin we zijn. Krachtens onze bondsbreuk in Adam. Die is zo verschrikkelijk. Wij zijn in een verdoemelijke staat. Liggen onder het oordeel. Liggen onder de vloek. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Nu zullen degenen die met de brokken zitten, van de zonde, van de ellende, die zullen niet kunnen nalaten handen en harten tot God op te heffen. Mag ik daar een ieder toe opwekken? Dat wij met de ellende van onze staat onze handen en harten tot God opheffen. Want die God, die is getrouw en die is waarachtig. Die heeft zich in zijn woord geopenbaard als de beantwoordende God. In onze noden, in onze behoeften, in al onze belangen. We zeggen dus niet beantwoord in al onze wensen. Bovendien zijn de tijd, we kennen wel wensen, Saar van Rusland te worden, maar dat worden we nooit. Maar het loopt erover, over onze behoeften, onze belangen. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe raak ik ooit tot God bekeerd? Hoe raak ik ooit mezelf kwijt? Onze belangen. En nu spreekt de ganse schriftuur dat God zulk een God is die ons daarin wil beantwoorden. Weten we niet hoe we zalig moeten worden? Hij wil ons door zijn geest een woord onderwijzen. In de verborgenheid des koninkrijks. Dat het niet kan door wet of werken. Maar dat diezelfde weg het uitgedacht tot herstellen dat het is. In en door zijn heilig kind Jezus. We lezen in het boek van Job van Elihu. Dat hij zegt. En dit alles werkt God twee of drie maal met een man. Het betekent dat. Dat God de mens sommige twee keer en andere drie keren bekeert. Nee, dat wordt er niet bedoeld. En wat dan wel? Datzelfde werk ter goddelijke genade. En dat wil God soms helemaal in al zijn rijkdom en volheid ons aan het hart brengen door de prediking. En ten tweede in banden en in noden. Al die zaken. Nader komen openbaren en ontvouwen onze harten. En ten derde, als wij de uitgewerkte en verloren zondaar zijn, wil die datzelfde werk ons komen schenken en toepassen. Ik weet nog goed toen door het evangelie dat werk opengekomen was, dat open paarse maandag, was ik in Albertsedam de kerk. En zodat de dienst afgelopen was, rennen ik naar achteren toe. Zeg maar, Bogert. Ik heb hetzelfde geloof als u. Hij zei, kijk je daar zo vreemd van op? En zit, weet ik al lang. Wees ik niet. Maar, een andere dag, toen ben ik teruggegaan. Ik zei, ja, ik was gisteren zo vrijmoedig. Maar nu is alles weg, nu weet ik het niet meer. Hij zei, ik wel. Dat wij hetzelfde geloof hebben. Hij zegt maar, jij mist zeker de toepassing. Want ik geloof hetzelfde van Jezus Christus wat hij geloofde. Ik geloofde alles, maar ik had hem niet. En daar loopt het overheen. Over de schenking en toepassing en dat is het werk des Geestes. Heb je het daarop gezet? Op Jezus Christus en dien gekruist. Heb je het op hem gezet zoals dat hij is uit God. Tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Toe, blijf dan met al uw belangen aan de deur van God. Laat de ellende, je zonde, je verderf nog te meerder dringen waar we ook anders in. Laat het zijn, naarmate staat een noodreis, dat je zegt, oh God, ik woon nog al meer op u aangewezen. Ik kan niets beginnen. Hier is sprake wij hebben. Want God is zulke God. Al was het deze avond. Wie het was het onder ons. Dit met God Elzebet in rechten. En onder Gods majesteit viel. Die ging strak het gebouw uit. In de grootste blijdschappen wij hebben. Ja, zo zijn die zaken hier. En dat is immers de leer van God. Nu staat hier. Wij hebben een altaar. Je wordt rechtstreeks Christus genoemd een altaar. En was het. Dat de vaderen wanneer ze een altaar bouwden. Die moesten bouwen. Zo van aarde en stenen. Er mocht geen houwijzer overheen gaan. Vanzelf gefascineerd en van mooi gemaakt. Dat mocht niet. Het altaar dat stond in een voorhof. Het brandofferaltaar, dat was naar goddelijk bevel. Dat was een houten altaar. En dat was overtrokken met goud. Ziende op Christus het houtse menselijke. En het koper wat me overtrokken was zo'n goddelijke natuur. Ten andere, het stond in het heiligdom het gouden reukofferaltaar. Dat was ook van hout, maar was overtrokken met goud. Daar immers werd wierook opgeofferd. Zodat de tempel vervuld werd van de geur. En nu dat alles. Dat zag rechtstreeks op Jezus Christus. Die zulke wonderlijke persoon is. Paulus zegt. Wij hebben een altaar. Nu is Christus die persoon. Merk eens op mijn vrienden. Die is een altaar. Die is een offerand. En die is zelf ook priester. Is dat niet uitnemend en verheven? Waarom doet dat Paulus om dat zo voor te stellen en als uit te stellen? Hij wil de ganse gemeente der gelovigen, die wil die bijbrengen. En door het geloof zijt ge er niet op terug uitgegaan. Het mocht een prachtige ceremoniële dienst zijn. Prachtig mooi altaar, dat koperen altaar. Waar de offerdieren geslacht werden, bloed werden uitgegoten. Waar het in vlammen opging. Alles goed en best. Maar, gij zijt er niet op terug uitgegaan. Want, in de volste zin des woords, hebben we alles hebben we in Jezus Christus. We noemen hem ten eerste den altaar. In de tweede plaats offer. In de derde plaats priester. Daartoe moest hij wezen. Waarachtig God. En waarachtig mens. En heeft door zijn eeuwige Godheid, door de eeuwige geest. Zich gode onstraffelijk opgeofferd. Nu wordt hij zelf genoemd altaar. Ook het kruis wordt genoemd dat hij is. Hij zich heeft opgeofferd aan het hout des kruises. En nu ten andere. Nog wonderstieren, nog de boeken, nog de asterjongekoe besprengen den onreine. Kon een heilige van kwade conscientie of dode werk om de levende God te dienen. En van daaruit was daar noodzakelijk nodig dat de natuur die gezondigd had, dat die voor de zonde betaalde. En van daaruit heeft de Zoon God, die is altaar, maar die is ook offerand. Ten derde, is zij ook zelf, is die priester. Niet de wet het vleeselijke gebod, maar de kracht des onvergankelijke levens. Die heeft zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd. Dat heeft hij gedaan als het hoofd des nieuwe genade verbond. Het hoofd van zijn christengemeente. Waarover dat hij priester is, naar ordening van Melchizedek, heeft hij zichzelf ten offer geleverd. En nu staat er
van die altaar, wat we in kort maar opzommen en zeggen dat het Christus is, daar staat van, wij hebben een altaar van welke geen macht hebben. Te eten die de tabernakel dienen. Hier staat niet van welke geen recht hebben te eten die de tabernakel dienen. Maar laat ons hier wel op letten, hier staat macht. Men raakt nog alles in de war met recht en macht. Voornamelijk als daar soms kinderen zijn en tegenwoordig is op de scholen nog eens te doen met een nieuwe vertaling. En in de nieuwe vertaling dan lees je voor macht recht. Als je nieuwe vertalingen aan hebt, moet je maar eens opletten. Maar er is een machtig groot verschil. Haar majesteit de koningin, die had recht om hier te regeren. Maar toen de Duitsers hier met bruutgeweld invielen, moest en haar majesteit een heel ministerie vluchten. En toen de vijand verslagen was, is ze teruggekomen met ministerie. Wat bleek, daar was weer de macht om te regeren. En o staat macht, staat boven recht. Nu doet dit het zielzaligend geloof. Die geeft ons macht aan die boom des levens, aan Christus. Het geloof geeft ons macht om uit zijn volheid te putten. En uit die volheid te ontvangen. Dus niet slaags recht, maar macht te doen. En hoe staat hier? Hebben geen macht te eten die de tabernakel dienen. En wat bedoelt hier de apostel? Die bedoelt hier, al is men nog zo godsdienstig. Al leeft men, handelt men, wandelt men uitwendig naar een Gods woord en gelijk hier bedoeld wordt. Krachtens de ceremoniële eredienst door God ingesteld. En dan den altaar Christi heeft men geen macht van om daar te eten. Nu was het wel oudtestamentisch bij de priesters, de Elevieten, die hadden geen erfdeel. Want de vuuroffers des Heren, die waren hun erfdeel. Maar nu is nieuwtestamentisch, is het dus gesteld dat alleen geestelijk priesters Elevieten. Want dat zijn de gelovigen. Dat zijn ze. Want Christus die vermaakt van zijn ambten, vermaakt die ook aan zijn gemeente. Dat er even tussen gevoegd. Hij is een profeet, een leraar, hoge priester en koning. En hoe arbeidt hij zijn leven? Omdat zij zouden verkondigen de deugden, de schenen die ze geroepen uit de macht der duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is toch het profetisch of leraarswerk. Nu is het ook zo dat ze zichzelf godsstraffelijk opofferen. Dat is toch priesterwerk. En met een goede en vrije conscientie tegen de zonde en de wereld strijden, dat is toch koninklijk. En dan vermaakt de koning van die ambten, vermaakt hij aan hun, aan de gelovigen. Nu, die nou leven in eigen werken, in godsdienst werken, in zelf doen, dat moet, dat betaalt, dat hoort zo. Daar staat er van, hebben geen macht daarvan te eten. Wat is dat dan voor een spijs? En wat of dat zij eten, wat ze eten, is dat geen zielenspijs. Dat zij eten en drinken aan Christus, van Christus, dat ze de zonde mogen weg eten en drinken. Is dat geen ware zielenspijs? Al onze zonden worden weggenomen. Kijk eens, die macht hebben ze om dat foute hem te putten. Als die zielen spijst tot vergeven bezongen. Ten andere, het te genieten, waarlijk genade, zaligheid en eeuwig leven, hier al in het geloof. Ten andere, uit hem te putten, die vastigheid, dat hij ingegaan is in het hemels koninkrijk en gezeten is aan de rechterhand Gods des Vaders, en dat hij nagelaten, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Mijn vrienden, de gelovige staat van, wij hebben een altaar, waarvan geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Als we nou uitgewerkt en uitgespit zijn, dan blijft er alleen over, o Heere Jezus. En dan krijgen we die macht om hem te eten en te drinken, al zo te genieten het eeuwige leven. En die zaak, die gaat hier Paulus bevestigen. Want we lezen hier dit. Want welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Zeker heeft hier Paulus toch immers het oog op de grote verzoendag. Op de grote verzoendag, dan werd daar immers een boek geslacht. Er waren twee boeken. En daarover loopde men. De een die mocht uitgaan in het vrije veld. De ander die moest geslacht worden. En nu was dat rechtstreeks het werk van de hoge priester om die bok ook aan zelf te slachten. En dan had de hoge priester, wanneer dat hij dat offerde met loten en slachten, had hij gewoon een kleed aan net als ieder Jood. Dus die was als Jood onder de Joden. En daar in het heiligdom één met heel de gemeente die er vergaderd was. En om zo'n tijd was de voorhoofd stamp en stampvol. Ieder zag na de handelingen van de hoge priester. Dan werd de halzen afgesneden en het leven vloeide weg. Dat bloed dat werd opgevangen in een gouden bekken. En wanneer dat het offerwerk was geschied, dan ging de hoge priester, die ging naar de koperen zee, wies zichzelf daar, ging naar de kleedkamer en trok daar zijn hoge priesterlijk gewaad aan. Immers, dat was alleen een kleed tot op de voeten, en waarop of dat de borst ook was de schouderlap, gouden gordel had hij om. Ook had hij linnen hoed op. Met voorop een gouden plaat. Waarop gegraveerd was. De naam de heiligheid des Heren. Als zulke borst en schouderlappen. Daar stonden de 12 namen der kinderen Israëls. Dan nam de hoge priester. Die nam dat gouden bekken met bloed. En die nam een wierookvat met vuur erin. En daarop wierook. Zo ging die met een overvloedige wolk van rook met het bloed in het heiligdom. Dan elke trede die de priester deed, beneden aan de zoom, daar waren gouden schelletjes en gouden granaatappelen. Dat moest zijn van zuiver goud, niet gemengd met enig ander metaal. En zodat bij elke schrede rinkelden de gouden schelletjes en de granaatappelen. Om geluid te maken voor het aangezicht des Heren. Dat was dus een reine en een zuivere klank. Daarbij was daar dat bloed nog warm. Daarbij rookte de wierook uit het wierookvat. En dan ging de priester al zo binnen in een tempel in het heilige, maar ook door de voorgang in het heilige der heiligen. Eerst zagen ze de hoge priester gaan, ingaan in de tempel, en dan de gouden schelletjes gaven geluid. Ze hoorden hem nog gaan, ten laatste hoorden ze niet meer en zagen niet, maar wisten wel wat of dat hij dat deed, want hij ging daar bloed sprengen in het heilige der heiligen op het verzoendeksel en voor de arken des verbonds zevenmaal. En dan droeg hij de ganse gemeente op voor Gods aangezicht. Als dan, als hij terugkeerde, dan sprak hij de zegen uit, gelijk er staat: alzo zult gij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. Dat zag toch hier op die ceremoniële handelingen, dat de Zoon Gods, dat nadat hij zichzelf God onstraffelijk had opgeofferd, dat hij, die zoveel wierook gebeden had geofferd, dat hij zou ingaan in het heilige der heiligen, dat is de hemel zelf, om daar te verschijnen voor het aangezicht van Gods als hoofd der kerk en de vertegenwoordiger van heel de gemeente. Waaruit Paulus ook zegt, en heeft ons, in al te remmen, en heeft ons mede gezet in een hemel. Men zal zeggen, maar we zijn toch hier. En Paulus was toch ook op aarde, inderdaad. Maar hij bedoelt, hij is onze vertegenwoordiger aan de rechterhand Gods des Vaders, onder al ons zaken te schikken. Hey. Nu krijgen we een tweede zaak, en dat is dit. We lazen, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Dus dat bloed werd binnengebracht in het heilige der heiligen. Maar in de woestijn was ze buiten de legerplaats, waar Jeruzalem een beeld en schaduw van was. Dus gelijk in de woestijn buiten het leger, zo in die dagen buiten de stad Jeruzalem. Daar werden de lichamen, die werden verbrand. Niet in de stad, maar buiten de stad, dus verbrand. Helemaal hoofden gewijd. Nu lees ik vers 12 er ook dit bij. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zoude heiligen, buiten de poort geleden. Wat geeft hier de apostel te kennen? Hier geeft de apostel gelijk al de gelovigen van die dag ook te kennen. De ceremoniële eredienst is opgehouden. Die is opgehouden met dat Christus heeft geleden, gestreden, is gestorven, is opgestaan en een plaats genomen aan de rechterhand Gods des Vaders. Hij wil zeggen, dat werd al voorgesteld met de lichamen die verbrand werden buiten de legerplaats en buiten de stad. Want in de legerplaats, in de stad, daar stond immers de tempel. Daar werd een godsdienst, die werd daar ook te bedrijven. Alles kwam dat om zich voor te stellen. Maar hij zegt, nu werden die lichamen buiten verbrand. Dan is Christus, die hebben ook buiten de leden plaats geleden. Wat doet nu Paulus? Die verwijst alle belanghebbenden naar Golgotha. Want daar heeft Christus geleden. En gelijk die offerdieren daar verbrand en goden gewijd werden, zo ook Jezus Christus op Golgotha's heuvel. Daarom heeft ook Jezus buiten. Daarom heeft ook Jezus, omdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. De zinneninhoud is dus, op Golgotha, daar heeft hij zijn bloed laten vloeien. Daar heeft hij zijn leven afgelegd. Nu hebben de ceremonie heel de oude dienst heeft opgehouden. Nu is daar de Nieuwe Testamentische eredienst. Christus middelpunt. Hij die zich gaf tot de verzoening voor de zonde. Hij die zijn bloed te laten vloeien, omdat zij in zijn bloed zouden geheiligd zijn. Van daaruit, wanneer we de kracht van dat bloed ervaren, is het wonder dat ze vervoeren raken. En hier gaan we beginnen te zingen. Zoet, zoet is Jezus bloed. Want dat reinigt ons van alle zonden. En zijn wij in Christus voor God heilig, rein, vlekkeloos. Ja, Paulus noemt het. Gij zijt in hem volmaakt. Dus we hebben volkomen in Christus alles wat ons nodig is. Ik lees hier dan ook vervolgens dit. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Hier is sprake van een persoonlijke daad. Zo laat hem ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Heb Christus geleden op Golgotha's heuvel, heeft hij daar zijn bloed laten vloeien. Nu is dit een daad des geloofs. Dat het nou uitgaat buiten de legerplaats, dat is met loslating van alles. Van de wereld, van mezelf, van godsdienst. Om net zoals dat ik ben, ik heb me in Adam naakt gezondigd. Naakt en onbloot. Om nou zo uit te gaan. Heere Jezus. En in geloof helemaal het op hem te lagen. Ja. Ja, maar jongen, maar dat is een daad. Inderdaad. Maar de armoede en ons ongeluk, die doet ons doen wat we uit onze natuur niet doen en niet kunnen doen. Het geloof, dat is die wonderlijke genade, die als alles ons ontvalt, ons Christus voorstelt, want het geloof heeft Christus tot voorwerp. En dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, dat is, dat ik alles loslaat, alles prijsgeef, tegen net zowel als het andere. Het laatste, de laatste zondag dat ik aan mijn eigen kant was. Toen wist ik niet meer of dat er over geestelijke of over natuurlijke dingen gepraat waren. Zo kwam ik uit de kerk. Dat is toch verder dan. Die er jaren gezeten, het reizen van zondag op woensdag, van woensdag op zondag. Gewoon en gaas geleid aan de hand van het woord, nog eens helemaal niet meer. En toen ging het in bezetten. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En toen zei ik, ja, dan moet ik er dat ook nog maar aan geven. Ja. Mijn gedachten zijn altijd fout geweest. En altijd ben ik verkeerd gegaan. Dan moet ik de dat ook nog maar aangeven. Zo ontvalt alles. Ons licht, ons inzicht, alle doen, alle werken. Alles ontvalt ons en dan blijft er alleen over Jezus Christus. Maar dat is ook net alles. Uitgaan buiten de lege plaats. Was het niet een werk van nood van die drie, mijn laatste mannen buiten de poort van Samaria? Ze waren mijn laatste. Bijkant stieren we ze van mijn honger. Ze zeggen, nu kunnen we in de stad gaan, we moeten sterven. Dat is geen idee. Hier kunnen we blijven sterven ook. Ze zeggen, laat ons in. Ja, laat ons bij de vijand dan maar in. Laten we daar maar naartoe gaan, naar de Syriërs. En hoe komen ze daar en hoe wonderlijke zaak. En daar, alles is te stil. In het leger werd niks gehoord. Geen man te zien. En ze konden zo aan het eten. Dat ze hebben gegeten, ze hebben rijkdommen genomen. Dus voor hun verder leven ook nog kunnen zorgen. Dat de laatste zegt er een, wij doen niet goed. Het is een dag van blijdschap. Straks zal de boosheid toch nog vinden, want we doen fout. Dit moet het huis des konings gaan boodschappen. Om te gaan zeggen, als je nou uitgaat buiten de lege plaats, heb je het zo opnemen. En zo geld van Christus, die heeft voor de zonde geboet. Betaald, zijn leven afgelegd, die heeft oordeel uitgebracht tot overwinning. Laat ons dan tot hem uitgaan. Laat vallen, laat gaan. Uitgaan buiten de lege plaats. Maar hoe staat er ook dit nog bij? Zijne smaad hij dragende. We moeten nog even hierop letten hoor. En buiten de legerplaats en buiten de stad werden gebannen. Booswichten, godlozen, rovers, moordenaars enzovoorts. Die uit de maatschappij gebannen werden. Daarom ook op Golgotha. En dat wordt genoemd hoofdschedelplaats. Niet alleen omdat hij vorm had, de berg van een hoofdschedel, maar ook omdat er volop hoofdschedels lagen van gedode misdadigers. Er staat hier, tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Nu is Christus tussen twee moordenaren aan het kruis gestorven. Men zou zeggen, een roemeloos einde. In de grootste schande aan vloekhout en kruises. En nu is hier sprake, zijn smaad hij dragende. Hoe is het, wensen we met die koning te delen? Want die is met de godloze gerekend. Ja, maar dat is nogal wat. Ja, wij hadden zijn grafstater bij de godloze besteld. Maar we hebben God ingegrepen, bij de rijken in zijn dood geweest. Maar het was wel de bedoeling. De zin en inhoud is, hebben wij lust zijn smaadheid te dragen. En ons het te laten welgevallen. De grootste vernedering. Dat we ons ten diepste moeten verontmoedigen. Dat wij die plaatsen nemen. Ik ben krachtig, mijn afkomst in adem, maar een misdadiger. Want hoor, wat we erboven willen staan is fout. En dan kwam de koning in dat oordeel in. En dan wilde hebben dat we daar een gemeenschap maken. Ook nadat we genade en aanneming verkregen hebben, dat we steeds tot hem uitgaan. Zijn smaad hij dragende. Hoe dan ook, in de grootste armoede en ellende. Maar als we dat doen, er is zegen al genoeg. In de brieven van Rutherford die zaten in de gevangenis, hebben al met Christus delen. Niet met de godsdienst in de wereld. En dan ondertekent hij soms zijn brieven. Van uit mijn heiligdom. Dat was de gevangenis. Ondertekende soms Rutherford. Christus gaat als zichzelf te boven. In de uitlatingen van zijn liefde. Dat is toch geen kleinigheid. Aan een adellijke vriendin schreef hij. Dat hij ze strak wenste te ontmoeten met witte gelederen. Hij zegt in de eerste wereld voor de zonvloed. Daar moesten ze wel 500, 600, 700, 800 jaren. Moesten ze hier door deze huilende wildernis gaan. Hij zegt dat wij hebben die gezegende tijd. Het is voor ons hoogstens 76 jaar. Hij zegt, en dan mogen we ingaan om hem te zien gelijk als dat hij is. Toen ze te laatste zeiden wanneer of dat hij terechtgesteld wordt, zeggen, je bent te laat. Er is een hoger gerechtshof en die hebben uitspraak gedaan. Vannacht om 2 uur, dan mag ik ontslapen. En s'nachts om 2 uur slapen wij stierf. Ik kon er niks voor Rutherford doen. Het was van Christus. En dat is de verhevene vrucht. Uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaad hij dragen. Dat is de bedoeling. Want er staat er hier nog bij. Het tot aansporen. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zijn in Adams val onze thuis verloren. En we hebben hier geen blijvende stad, we zoeken toekomende. Nu zijn we hier op doorreis. En nu op doorreis is Christus ons spijs, ons drank, onze wijsheid, onze levenskracht, ons blijdschap. Hij is onze toekomst, hij is het enige, hij is het al. Wie hem meelust om God te vrezen. Wie hem meelust om hem als hoogste goed te zoeken met ingespannen krachten. Als het nu zo is, als ik over die zaken spreek, dan voel ik mijn hart, bevoel ik alles bewegen en schudden. En weet, wij kunnen hier niet veel hebben, want dan blazen we de adem uit. Maar dan mogen we straks daar zijn, daar zal geen lichaamszwakheid zijn. Daar zullen we hem zien gelijk als dat hij is. Daar zullen we met volle teugen ons mogen lessen aan die rivier van dat water des levens. Stromen en vloeien uit de troon. Wat zal dat een aanblik zijn als wij daar de Zoon van God zien in ons vlees. In onze natuur. Want als wist hij daar wel. Sterfelijke onsterfelijkheid, verderfelijke onverderfelijkheid heeft aangedaan. In een blik van hem zal er geen gedachtenis meer overblijven van deze benauwde wereld. Men zegt wel eens, als jij daar mag ingaan, je zou dat toch wat weer vinden waar of daarvoor heb mogen dienstbaar zijn. Ik heb wel eens ja gezegd, maar nu zeg ik het niet meer. Want ik denk, als ik daar mag komen, dat ik nergens gedachten over heb, als alleen over Jezus. Want hij is alles. Volkomen alles. Als nu de eerstelingen hier zo zoet zijn, wat zal dan wezen daar de volle oogst? Om volmaakt aan het alles God te bedanken. Dat God het gesprokene dan zegene. En heilig omdat zijn vrucht nog van zich werpen. De naam Gods. Heel hoog tot dankzegging en heerlijkheid. Amen. Getrouwe eeuwige God. Dank God, moedig dank voor al de trouw. En goedheid die gij nog aan ons hebt bewezen. Wil de naprediker van uw woord ook zijn in onze harten. hebben ge met ons zijn in verzorging naar ziel en lichaam, breng ons ook de bestemde plaats. Doe ook verzoenen over al het gebrekvolle, ook in ons stotteren, als in het zingen, in het bidden. Wil ons onder uw vleugel betrekken. Ons niet aanzien in onszelf, want dan moet je wel een veel vragen. Maar aan schoon, in de lief en gezalfde koning, in zijn alleen rijk. En heilig en zoen, in de vergeving der zonde, in de aanbidding van de vuur tot dank. Amen. Maar zing het onder het sluit, het laatste vers uit Psalm 110. Geloof zij Israël, grote God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.